Oui, puis à Bruxelles, il y avait pas mal de personnes qui connaissaient de nom, qui connaissaient pas la bière.
Oui.
Ou nous-mêmes, on pouvait rencontrer ces gens-là. À Lille aussi, c'était pareil.
C'est une rencontre importante avec le public, un festival, parce que c'est là qu'on a un retour aussi sur nos bières plus largement, avec des gens qui viennent avec un esprit neuf, qui ne
Oui.
connaissent pas encore, et donc c'est très précieux en tant que
Oui.
brasseur aussi.
Et que ce n'est
Welkom bij Belachelijk Lekker, de podcast waarin Rohan en Christophe je meenemen achter de schermen van de bierwereld. Christophe, het wordt een toffe podcast precies.
Dat is waar, we vliegen er meteen in. De aflevering is nog maar net begonnen. En het eerste bier is al uitgeschonken, dus...
Ik hoorde het blikje poppen. En wat drinken we?
We drinken California Love van Misery Beer Company.
Misery Beer Company. Ja, dat is... Dat kan niet slecht zijn. Dat is de brouwerij waar we onlangs zijn gaan interviewen. Enfin,
Klopt helemaal. Ik was afgelopen zomer op verlof in eigen land, zoals veel mensen. En het toeval, of net niet het toeval, wil dat ik op nauwelijks 2 kilometer van mijn verblijfplaats een brouwerij vond. En dat kon ik natuurlijk niet laten passeren. Hè. Ik ben, zoals je wel zou kunnen denken, uiteraard langs geweest. En ik moet zeggen, het was een echte openbaring. Het was dus Misery Beer Company in Harzee. Toen in de zon op het terras heb ik er een paar lekkere bieren geproefd. En ik heb u daarna, als we thuis waren, direct voorgesteld om daar terug naartoe te gaan en een podcast-interview te gaan doen. Hè.
Dat klopt. Ik herinner het mij nog alsof het gisteren was. Je liet mij thuis toen ook direct een blikje proeven, want ik wist niet goed welke stijl het allemaal teweeg ging brengen. En ik was wel verbaasd, maar ik wacht altijd even af tot ik het wel degelijk geproefd heb, voor ik er een oordeel over wil, maar omdat jij er zo enthousiast over was... En vooral omdat jij ook, je was heel enthousiast en de bierstijl dat zij vooral maken, echt die craft bieren blijkbaar, hè? Zo echte IPA's en al. Ik was verbaasd dat jij daar zo'n fan van geworden was. Dus ja, dat kan niet anders dan een toffe brouwerij zijn met keigoeie bieren, als het zo was van wat ik al geproefd had bij jou. En daar zeggen we natuurlijk geen nee tegen, hè? Als we daar kunnen een interviewje kunnen gaan doen. Maar natuurlijk was er één klein, misschien wel een heel groot anders probleem, voor mij dan alleszins. Want Misery Beer, dat ligt in Harzee. Dat is in de provincie Luik. En daar spreken ze Frans. En mijn Frans is spijtig genoeg zodanig slecht dat ik daar geen interview kan gaan doen. Maar jij had dan wel de oplossing natuurlijk.
Maar ja, nou eens goed nagedacht hebben... dacht ik van, ik heb een plan. Ik spreek redelijk goed Frans en dus ik dacht van, waarom zou ik dat interview niet gewoon in het Frans doen? En eerst dat we dan terug thuis zijn, nemen we onder ons de podcast op over dat interview en we laten tussendoor wat Franstalige fragmenten horen. En dat gaan we dus vandaag gewoon doen. Hè.
Ja, geweldig plan. Dat zijn eigenlijk ineens 2 opnames met geweldig bier, hè. Dus perfect voor mij. Wat waren we aan het drinken? California Love, als ik het goed gezien heb.
Klopt. Een West Coast IPA van 7,5%.
Alright.
En er staat op het blikje zelfs Double Dry Hopped West Coast IPA. En wat vind je ervan, Rowan?
Ik vind hem ongelooflijk lekker. Zoals wel de meeste bieren van hen. Ik ben echt, voor mij is deze brouwerij zelfs een van de openbaringen van het laatste jaar zelfs geweest. Qua Belgische... Ik wist niet dat er in België zo... Er zijn er denk ik nog wel opkomst. Maar ik heb daar nog niets van gedronken. Maar...
Ja, we gaan onze zoektocht verder zetten.
We gaan hem verder zetten. Ik heb nog wel een paar ideetjes voor volgend jaar of binnen een paar jaar. Maar om te zeggen, qua IPA's, waar ik zo van hou, zeker deze stijl, dat vind ik meestal alleen maar in bieren die... uit een ander land komen, als in uit Engeland, uit Amerika, uit andere landen.
Ja, het is eigenlijk een qua kleur zo wat koper-oranje, of hoe zou ik het moeten omschrijven? Hazy, licht hazy.
Lichtjes hazy,
niet zo,
ja,
zo heel hard.
Ja.
Met een mooie schuimkraag.
Absoluut, en ja.
En de smaak, ja. Als je je neus in het glas steekt, krijg je al onmiddellijk de hoppen die naar je toe vliegen. En dan, ja, als je ervan proeft, dan is het helemaal de hopbom op je tong.
Een echte hopbom. Wat typerend is aan een West Coast IPA dan trouwens, is, je zegt dan wel, inderdaad, die hoppen die je dan toekomen. Meestal de West Coast IPA's, die worden meestal gebrouwen met hoppen die met een C beginnen. Dus zoals daar zijn dan Columbus, Centennial en Chinook bijvoorbeeld. Allemaal Amerikaanse West Coast, in het westen van Amerika gekweekte hopsoorten.
Ja, dat wist ik eigenlijk niet. Dat is eigenlijk interessant. Ja. Ja, dat zijn ook allemaal hoppen die heel, heel fruitig ook van aroma zijn.
Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat komt hier dan ook vrij mooi in terug. En wat eigenlijk een West Coast ook een beetje typeert, is dat hij normaal gezien niet super droog in de afdronk is. En
ja, dat merken we hier inderdaad,
ja,
wel.
Hij is deze heeft dat ook, hè. Hij is ja, oké. Okay. Hij is vrij droog, maar niet. Een IPA kan nog veel, veel droger zijn. En het is, ja, echt gelijk een echte craft IPA, West Coast IPA, moet zijn.
De brouwerij trouwens wordt uitgebaat door een koppel, Remy en Samia. En misschien moeten we even luisteren naar wat Samia zegt over hoe dat ze tot deze naam zijn gekomen, hè? California Love.
De découvrir beaucoup de bières différentes et beaucoup de brasserie craft, vraiment uniek voor nous. Et moi, j'ai passé une partie de mon enfance en Californie et donc j'avais vraiment envie, ça me tenait à cœur de retrouver la Californie dans une bière et en particulier le style des West Coast IPA. Et donc quand on a fait celle-ci, ben, le nom est venu comme une évidence aussi. Oui.
Ja, Samia zegt dus dat ze er nog zelf heeft gewoond in haar kindertijd. En toen ze een West Coast IPA hadden gebrouwen hier in België in de brouwerij, ja, dan is de naam eigenlijk vanzelf gekomen. Hè. Haar liefde voor Californië is nog altijd aanwezig. Hè.
Ja, want Misery Beer Company, dat is niet echt een Franse naam. Hè. En ja, California Love inderdaad ook al niet. Dus het is niet echt wat je verwacht van een Waalse brouwerij.
Nee, dat klopt. Dat is zo. En daar hadden ze eigenlijk ook een heel specifieke reden voor. Hè? Remy heeft ons verteld hoe dat komt. Misschien kunnen we daar ook even naar luisteren.
En fait, c'était une volonté pour nous de ne pas choisir un nom francophone ou en tout cas de ne pas avoir quelque chose qui était lié au village ou au lieu où on est ici. C'était vraiment important parce qu'on est dans une région où on a énormément de germanophones. De néerlandophones qui passent ici, soit leurs vacances ou qui achètent une maison de vacances. Donc en fait, on peut le voir ici dans le bar, c'est à peu près 50% de francophones et 50% de néerlandophones ou de germanophones aussi.
Ah oui, de tous les côtés. Ouais. Et donc ça devait être compréhensible pour tout le monde.
Exactement, oui, c'est ça. Fait.
Ja, dus, omdat in de regio nogal heel veel Nederlandstaligen, dus Nederlanders, maar ook Vlamingen, op vakantie komen, of vakantiehuisjes bezitten. En ook heel veel Duitsstaligen hebben ze heel bewust gekozen om geen echt typisch Franse benaming voor hun brouwerij, voor hun bieren, te gaan kiezen. Omdat ze gewoon open willen staan voor iedereen die op bezoek komt. En eigenlijk is dat een heel open mentaliteit, die je misschien niet overal vindt, maar dat is zo heel typerend is voor hen. Ze hebben zelf wel wat van de wereld gezien. En zij verwelkomen iedereen, welke taal dat ze ook spreken bij hen.
En inderdaad, net zoals bij de naam van het bier er juist, California Love, haalden ze ook de inspiratie voor de naam van de brouwerij uit hun eigen leefwereld een klein beetje. En dat was een van de eerste momenten dat mijn haar zo een beetje recht op mijn armen ging staan toen dat je mij de brouwerij helemaal in het begin voorstelde, nadat je er van de zomer geweest waart. En dat had te maken met My Friend of Misery. Dat is een liedje van Metallica. En ja, kijk...
Minder
super
bekend
fan.
Dan toch?
Het is een minder bekend nummer van hun, ja, hun Black Album.
Dat is dan weer wel,
een van hun meest legendarische, populairste albums. Hè. Het album waar onder andere Nothing Else Matters en Enter Sandman zowat hun bekendste hits op staan. Ja, My Friend of Misery is een beetje een nummer dat daar achteraan op staat. Maar het is zeker de moeite. Het is echt een tof nummer trouwens. Met een heel specifieke baslijn. De basgitaar komt daar heel zwaar in naar boven. Dus als je het niet kent, dan als basliefhebber, een basspeler, moet dat maar eens in een luisteren. Dat is een medegeschreven trouwens toen ook door Jason Newsted, de bassist van Metallica, de tweede bassist van Metallica.
Oké. En er was eigenlijk ook nog een tweede reden. En misschien moeten we ze dat zelf laten vertellen. Ja.
Le nom vient à la fois de notre amour pour Stephen King et son roman Misery, qui est probablement un des plus connus de l'auteur, et de l'écho entre ce roman qui nous tient beaucoup à cœur, qu'on aimait beaucoup, et l'endroit dans lequel on se trouve, ce manoir dans les Ardennes qu'on a visité, nous, la première fois sous la neige, oui. Et dont l'ambiance évoquait tout à fait un roman de Stephen King et Misery en particulier. Je pense qu'on peut dire aussi qu'à un second niveau, Misery, c'est aussi la longue histoire pour construire ce projet, pour développer cette brasserie, qui n'a pas toujours été facile. Donc on était, voilà, on était heureux de choisir un nom qui a ce qu'on peut se comprendre à plusieurs niveaux.
Ze zijn dus eigenlijk allebei fan van de boeken van Stephen King. Hè? En er is eigenlijk zelfs nog een derde reden. Alle miserie die ze hebben gehad in aanloop naar de opstart van de brouwerij.
Ja, en die miserie die is niet gestopt met de opstart. Hè. Ze waren nog maar juist open en dan moesten ze al terugsluiten. Ja, je moet weten dat de brouwerij in een typisch Ardens landhuis zit. Dus echt prachtig ingericht aan de binnenkant. Echt heel mooi gedaan met zelfs artwork overal van hun eigen bier en hun eigen brouwerij. Op de muur heel mooi aangebracht overal. Ja, en een geweldig terras aan de buitenkant. Hè. Maar iets daarna, na de opening, dan sloeg corona toe natuurlijk. Hè.
Ja, onmiddellijk sluiten. Na heel korte tijd open geweest te zijn, de zaak moeten sluiten. Want je moet rekenen, het is dan wel een brouwerij. Maar er wordt heel hard gefocust op ter plekke ook drinken. En ja. Serveren en de buurt uitnodigen om langs te komen. En dat konden ze dan al bijna direct niet meer doen.
Ja. Heel jammer in zo'n idyllisch landschap en zo'n geweldige brouwerij met geweldige bieren.
En alsof dat nog niet genoeg was, hebben ze het ook nog serieus te verduren gehad met de overstromingen van afgelopen zomer. Hè.
Ouais. Le ruisseau à côté de chez nous a débordé dès le 14 juillet et ça s'est poursuivi pour plus de un jour et demi. On a eu des gros dégâts à l'extérieur, des dégâts à l'intérieur aussi. Et donc, ça a été un moment vraiment difficile après déjà une première année d'ouverture où on a été plus fermé que ouvert, puisqu'on a été fermé pendant plus de 8 mois juste après notre ouverture. Donc, à la date des inondations, on avait 11 mois d'existence, dont 8 et demi de fermeture.
Dus ja, het water heeft tot binnen in de brouwerij gestaan. Gelukkig hebben ze heel veel steun gehad van mensen uit de regio. En hebben ze zelf ook geprobeerd om die mensen die zelf in de miserie zaten ook nog te gaan helpen. Hè. Een hele wisselwerking, een heel goede buurtwerking daar in de buurt. Dus dat is toch wel niet niks om zo in uw eerste jaar of jaar en een half allemaal mee te maken.
Zeker, zeker. Ze waren daar heel dankbaar voor trouwens ook. Hè. Dat was al alles te merken. Ze hebben ook hulp gekregen van een Vlaamse brouwer, Gistgeest weliswaar. En die heeft een batch gebrouwen waarvan dat de opbrengst helemaal ten goede kwam van de brouwerij Misery. Dus ja, dat is prachtig hè, dat er zo'n solidariteit kan bestaan tussen Vlaamse en Waalse brouwers. Ja, weet je, laat ons daar anders nog eens op klinken en nog iets anders open doen van hun.
Dat is een heel goed plan. Met zelf zeggen dat terwijl we het hier gaan open doen, is het eigenlijk zo. Merk je als je aan het vertellen, alleen aan het praten bent met Remy en Samia, hoe geëmotioneerd zij ook zijn door alle hulp die ze hebben gekregen om hen te steunen om verder te gaan. Dat was echt. Ik kreeg er zelf kippenvel van als ze het aan het vertellen was.
Zeker.
Dat was echt geweldig.
Welk bier gaan we nu proeven, Christophe?
Wel, we gaan Concrete Jungle proeven. Dat is opnieuw een IPA. Geen West Coast IPA deze keer.
Het ging er alvast uit.
Doe maar gerust. Terwijl jij uitgiet, ga ik het misschien al ineens hebben, want het valt mij nu zo ineens op. Ook de artwork van de blikken. Want de bieren die we drinken zitten allemaal in blik. Ze zijn echt, echt prachtig. Hè? Heel gestileerd, maar je weet direct, daarnet hadden we het over California Love. Dan heb je een zee met een ondergaande zon en wat palmbomen. En je ziet daar de Golden Gate Bridge vermoedelijk opgetekend. Het is zo in tekenstijl. En dan altijd nog een strook waar alle info op staat. Dat is eigenlijk wel prachtig.
Ja, ik heb hier het blikje dan van Concrete Jungle even bij. Ja, dat is zo'n beetje een nachtelijk, stedelijk landschap met een hoop gebouwen die dat in brand staan. Maar het is echt heel mooi gedaan.
Ja, de Concrete Jungle, hè, de betonnen jungle, dat is echt om de stad aan te duiden. Dat zie je dan ook direct terug in dat blik. Dus ze denken er wel over na. Het moet mooi zijn, het moet ook duiden op wat het
bier staat. Er zit een verhaal achter. Ja. Er zit een verhaal achter. Zeker. Het is een DIPA, dus een double IPA. Ja, blikjes van 44 centiliter. Altijd leuk. Kan je geweldig goed delen met twee. Ik vind het altijd gemakkelijk. En 8,5%. Beetje zwaarder dan de vorige, maar laat ons eens proeven.
Nou, terug een prachtig aroma erin.
Ja. Ongelooflijk. Qua kleur ook weer zo licht troebel. Hij is iets lichter van kleur dan de vorige.
Iets geel, goudkleurige.
Ja, meer, iets meer goudkleur inderdaad.
Mooie witte schuimkraag.
Ja, en dat blijft mooi staan ook. Heel belangrijk voor de kwaliteit van uw bier.
Kunnen we altijd appreciëren. Hè? Ik was ondertussen al aan het proeven. Hier komen volgens mij toch wel wat exotischer fruit in naar voren. In de smaakbeleving dan. Dat is misschien zelfs wat mango, heb ik de indruk. Dat is heel aangenaam. Zo. Ik had het niet verwacht. Na de vorige dacht ik meer citrus te ontwarren erin. Maar die mango hier, die komt er eigenlijk heel aangenaam door.
Ja, deze is eigenlijk nog iets zachter dan vorige IPA. Ja. Hij drinkt vooral in de nadronk. Hier is bijna geen scherpte te merken. Dus ja, echt een geweldige double IPA waar je ook tegelijkertijd omvergeblazen wordt van de hop. En ja, dit zal ook wel een ongelooflijke bitterheid met zich meebrengen. Maar dat wordt heel mooi, mooi zacht weggestoken door de schoonheid van die hoppen en de...
Ja, dat fruitige dat erdoor komt.
Dat erdoor komt.
Ja, we hebben nu eigenlijk... Dat is een tweede IPA die we drinken van hen. Ze brouwen niet alleen IPA's. Hè? Uiteraard niet, alleen gelukkig niet. Anders zou het misschien wat eenzijdig worden. Maar ze zijn wel van meer markten thuis. Maar het is qua smaak... Ze zijn alle twee heel verschillend, maar qua smaak toch ook heel atypisch, zoals je daarnet zei, voor wat hier in België gewend zijn.
Ja, zeker. Daar zal waarschijnlijk wel hun verleden in Amerika en in Canada wel voor iets tussen zitten. Hè?
Ja, dat is inderdaad zo. Het is zelfs zo dat voor Wallonië is dit eigenlijk nog atypischer. Hè? Dus, ja. Maar we zullen ze misschien even horen wat zij erover te zeggen hebben.
Oui, je crois que le public flamand comprend mieux nos bières que le public wallon. Donc ça, on était impressionnés aussi en développant... des bières qui sont plutôt américaines ou canadiennes, que le public flamand connaît ces bières-là, c'est ce qu'il va retrouver ici. Tandis que côté wallon, il faut souvent expliquer ces styles.
Dus ja, in Wallonië zijn ze die stijlen die zijn willen brouwen nog niet zo gewend. Hè. Hij vindt dus dat er in Vlaanderen, zijn ze er al meer vertrouwd mee. En dus dat er veel sneller vanuit Vlaanderen appreciatie voor gekomen is. Voor de stijlen en de smaken die zij in hun bieren willen krijgen.
Hè. Ja, en hij vertelde ook nog dat ze niet alleen in Amerika grote voorbeelden hadden, maar ook in België wel heel wat brouwers waren. Waar ze van houden en waar dat ze inspiratie van hebben opgedaan.
En fait, ici, comme vous disiez, en Wallonie, à l'époque où il y a eu les premières microbrasseries, que ce soit de Ronk ou après il y a eu de la brasserie de la Seine, des choses comme ça, moi je travaillais en brasserie et quand on voyait ça arriver, c'était quand même vraiment beaucoup c'était inspirant pour nous.
Oui.
Après, j'ai découvert des brasseries au Flandre, que ce soit de Streuss ou Alvin, ou des choses. Nous, on aime beaucoup ça.
Dat is een mooi lijstje van brouwers, hè, waar dat ze naar opkijken.
Ja, dat zijn er een aantal waar we wel eens willen langs gaan. Hè. Daar willen we wel iets gaan proeven en een podcast opnemen. Dus, maar Rémy werkte voordat ze deze brouwerij hadden opgestart, ook al bij een brouwerij. En in een grotere brouwerij dan, in de regio daar. En als ze dit zijn opgestart, dat was eigenlijk ook nog iets wat ik eigenlijk redelijk vreemd vond. Maar het eerste bier dat hem in die ketels heeft gedaan, dat was La Fauve. En dat is nu net een Imperial Stout. Dat is wel... ik dacht van, om eens te testen, is dat wel niet eens stevig. Maar hij heeft dan uitgelegd dat het eigenlijk was omdat hem de limieten van zijn brouwinstallatie ineens is wat testen. En zien of dat, als hem dat kon, dan kon hem al de rest ook wel aan. Dus dat was ineens het extreme proberen en zo eruit geraken. Hè.
Voilà. Ja, en daar hebben ze dan ook nog eens een keer een versie van die op een vat heeft gelegen. Op een, op een bourbon cognac vat.
Ja, een bourbon vat waar het daarna nog cognac op heeft gelegen en dan naar bijna is gekomen. Hè. Daar... Acht maanden op gelegen heeft. Dus.
Ik denk dat dat ook wel echt de moeite moet zijn om te proeven.
Ja, die was nu opgelazen, dus we gaan moeten wachten. Tot ze gingen de nieuwe versie maken, dacht ik.
En dan gaan we terug.
En dan moeten we terug gaan.
Dan moeten we terug. Voilà, kijk, het is van moeten. De komende maanden zouden we zich wel vooral richten op bestaande recepten, had hij gezegd. En iets minder nieuwe bieren ontwikkelen. Dus met die bestaande recepten willen ze ook wel verder experimenteren, uiteraard ook met barrel aging.
Dat is altijd interessant, hè? Daar zijn we absoluut voor te vinden. En als je dan zo nog het basisbier en hetzelfde bier dat nog eens op een of ander vat heeft gelegen, hè? Wijn of bourbon, whisky, wat dat ook mogen zijn, het geeft toch altijd heel verrassende effecten en dat is toch hetgeen waar we heel graag
heel
beginnen proeven en zien wat dat geeft.
Zeker, zeker.
Nu, behalve dat experimenteren met die vaten en experimenteren met de kruiden die ze in de regio hebben, want hij heeft een jonge kerel in dienst die specifiek op zoek gaat naar kruiden in de regio en daarmee experimenteert in de bieren. Daar ben ik ook heel benieuwd naar, wat dat gaat geven. Want dat kan tot heel toffe resultaten leiden. Maar voor de rest komen er ook nog één of meerdere collabs aan.
Aha.
Met La Source zijn ze heel goed bevriend, dus daar hoop ik dat ze een collabje mee doen. En er was... het was een beetje jammer dat ze niet wilden vertellen, maar ze hebben een collab die echt gaat gebeuren, waar ze concrete afspraken over hebben met een buitenlandse brouwerij.
Ja, ja.
Dus ik ben nu heel benieuwd met wie natuurlijk en wat voor een stijl dat ze daar dan gaan doen. Ja, we gaan ze goed in de oog moeten houden.
Ja. Ik kan het in ieder geval volgen.
Dus eigenlijk hadden ze, voordat ze starten met de brouwerij, hadden ze al veel contacten met andere brouwers. En dat kwam... door eigenlijk een B&B die ze hadden. Maar dat gaan we Rémy even laten vertellen.
En fait, ça, on a eu beaucoup de chance ici avec le bâtiment, le manoir lui-même, parce que moi, comme j'avais déjà travaillé en brasserie avant ça, et aussi parce que nous, on avait travaillé aux États-Unis et au Canada ensemble, là-bas, quand on a eu le manoir, pendant 2 ans, pendant les travaux, on a déjà commencé à recevoir des gens dans le bed and breakfast ici au-dessus.
Ah oui.
Et en réalité, on a eu énormément de brasseurs qui se donnaient le mot, qui disaient l'un à l'autre qu'il y avait ici les appartements. Et en fait, pendant presque 2 ans, on a reçu toutes les brasseries qu'on peut imaginer. Je pense à Burning Sky ou des choses... C'est complètement improbable.
De la Norvège au Canada, en passant par l'Italie, les États-Unis, on a eu beaucoup de monde.
Beaucoup de brasseurs craft aussi. Ça donne de l'inspiration l'un à l'autre.
Et puis ils venaient ici, puis ils nous ont conseillé pour le matériel, pour plein de choses. Donc les volontés de faire des collaborations, évidemment, on l'avait déjà quand on a eu ça ici.
Avant,
mais ça. Forcément, oui, quand on a été au festival, je pense que particulièrement à Bruxelles, on a sympathisé tout de suite avec des personnes qui étaient là autour de nous. Naturellement, je veux dire, la source, on est, non, c'est comme une,
c'est déjà une évidence,
miroir de ce qu'on fait ici. Mais après, on a surtout découvert des personnes qui étaient là-bas, bosse à Juliade, à Tutet ou des choses comme ça.
Dus doordat er geweten was dat er een brouwerij ging starten, zijn er al een heel deel brouwers komen logeren in de B&B die ze hebben boven de brouwerij.
Ja, en dat leidt natuurlijk al ineens tot goede contacten. Ja, die hadden hen trouwens al heel veel tips gegeven over hoe dat ze hun brouwzaal moesten inrichten, waar dat ze mee rekening moesten houden. Waarschijnlijk waar dat ze zelf wat mee gesukkeld hadden, hadden ze al direct allemaal verteld. Dus hij is daar redelijk snel goed kunnen starten. We zijn ook eens door de brouwerij gewandeld daar. Zo, ja, aan de achterkant van het gebouw eigenlijk. Zo. In één rechte lijn, zo van in het begin de brouwketel en tot achteraan de vergistingstanks. En dan kom je in het tweede lokaaltje erlangs en daar stonden dan zo wat de houten vaten waar dat ze hun bieren op laten verder evolueren en rijpen. Hè. En er stond ook één voeder en dus misschien moeten we daar ook een flesje van open doen van een bier dat daar is uitgekomen.
Ja. Wat hebben we hier meegebracht? Deze keer inderdaad bier uit een fles van hen. Hun voederbier allemaal uit fles, neem ik aan.
Ja, daar ga ik inderdaad ook wel wat van uit. We hebben het geluk gehad dat we op de juiste moment er waren, want hij was bijna uitgeput. Ze hebben nog een van hun laatste flessen kunnen geven. En dat is de abricot de foudre. Abricot, ik weet van jou dat jij zo... Ik ken een Brussels brouwerijtje, Cantillon genaamd,
ja,
waar dat
ja.
Jij heel grote fan bent van zijn bier met abrikozen.
Ja, dat klopt. Inderdaad.
Dus we gaan zien of dat eens ernaast kan staan. Hè.
Ja, dat klopt. Dat is de foufoune van Cantillon, inderdaad. Ik ben daar enorme fan van. Nu kijk, ik ben benieuwd wat dat zij ermee gedaan hebben. Ik ben echt benieuwd. Alright. Ik heb het hier bij mij, het mooie glas van... Ja, van Misery Beer zelf. Manoir de Harzé.
Ja, manoir is dus eigenlijk het Frans woord voor een landhuis.
Ja. Jij hebt het andere glas van hen.
Ik heb het echte pint glas van de Misery Beer Company. Belgian Craft staat erop.
Mooi. Ik heb het meer degustatieglas gekregen. voor dit bier misschien iets meer toegankelijk, dat glas. Een beetje een soort cognacglas.
Ja, ook weer tof design erop. Maar we gaan
het over het bier hebben, hè, ja.
We gaan het heel anders drinken. Hè.
Ja, het ziet er anders uit dan de twee vorige. Het ruikt ook helemaal anders. Als je gewend bent van wilde bieren, bieren met een wilde vergisting, Brettanomietjes te drinken, dan dat ruik je direct.
Absoluut. We hebben hier de abricot, de foudre, dus op dit moment. En dat heeft dan 4 maanden op een eikenfoeder gelegen. En dat zou hopelijk, ik kan u ook eens proeven, zijn invloed hebben gehad. Hè.
Ik heb net geproefd. Kijk. Inderdaad, die abrikozen, dat is echt ook geweldig hier. Hè. Ik zag op de fles ook staan, 300 gram per liter abrikozen. Ja, dat is toch wel wat. Dat is niet weinig. Hè. En het komt er ook heel hard in terug. Zonder echt te overheersen. Dan zit het er heel mooi in. Heel mooi fruitig.
Ja, het blijft een heel verfrissend bier. Een lichte zuurigheid erin.
Zonder te overdrijven, weliswaar.
Zonder te overdrijven. Die fruitigheid, die abrikoos, komt er ook door. Maar ook zonder u ermee mee plat te slagen. Het is eigenlijk heel mooi in balans, dat bier.
Zeker.
Een woordje dat we regelmatig gebruiken. Maar als het een goed bier is,
dan is het,
dan is het meestal in balans. En dan zeggen we dat graag. Maar ook dit is duidelijk in die categorieën.
Ja. En leuk, hè. Je kan hier gemakkelijk met 2 personen een flesje van drinken zonder echt dronken te worden ook. 5,3% alcohol, kijk.
Ik moet zeggen, onze partners zijn toen ook mee naar de brouwerij gekomen. En ze waren allebei ook heel hard van dit bier. Het is eigenlijk een bier dat er door zijn zachtheid, niet al te zuurig, toch heel toegankelijk is voor heel veel mensen. En dat is eigenlijk opmerkelijk.
Ja, zeker. Ik was ook een beetje verbaasd, omdat mijn partner bijna nooit geen bier drinkt. Om niet te zeggen, gewoon echt nooit eigenlijk. En zij dan toch wel overtuigd werd om dit eens te proeven. En zij vond iets zeer lekker. Zij heeft heel het glas met plezier leeg gedronken. Het is een mirakel.
We hebben eigenlijk nu 3 bieren gedronken. Maar we hebben er ter plekke natuurlijk nog een aantal andere geproefd. En stuk voor stuk zijn we er eigenlijk wel van. Er is eigenlijk niks dat echt tegengeslagen heeft. En dat is
zeker niet. Zeker niet.
Eigenlijk wel sterk dat een brouwerij. We hebben alle twee toch wel de verschillende smaak. Allee, een verschillende voorkeur, ik zal het zo zeggen. En toch hebben we allebei genoten van elk van hun bieren. Rémy vertelde op een gegeven moment ook dat hem absoluut een minimumkwaliteit wil hebben, want anders gaat het bier niet buiten. Op een gegeven moment, door de corona, moesten alle horecazaken sluiten. En ze zaten daarmee al een bier dat afgevuld was op vaten, en waar ze geen weg mee wisten. En dan heeft hem eigenlijk geprobeerd om die terug in blikken te steken. Dus het bier dat al in vat zat, over te krijgen in blikken. Ze hebben dat geprobeerd met een van hun bieren. En helaas voor hun vooral dan, is dat niet gelukt. En, want hij zei, de kwaliteit was niet meer 100% en ik wou dat niet op de markt zetten. Het siert hem eigenlijk dat hem er echt topkwaliteit wilt leveren en niet voor middelmatig en rap geld verdienen kiest.
Inderdaad, ja. Je hebt dat gevoel, voor mij was het ook dat gevoel dat je daar... Je drinkt hun eerste bier en in ons geval, we arriveren in een brouwerij. We beginnen meestal niet direct met het zwaarste dat er is, dus iets lichtjes aan. En ze boden ons daar ook direct een pilsbier van hen aan. En dat was al direct een schot in de reus. En je hebt dat soms met brouwerijen. Je hebt dat af en toe wel eens. Dat je er zo geen genoeg van kan krijgen, weet je wel. Je ziet hun taplist en dan hoop je dat je er niet zat van wordt. Dat je echt alles kunt drinken. Dat is bijna nooit mogelijk. Maar dit was weer zo een brouwerij waar je van dacht... Ik wil echt heel de lijst afgedronken hebben.
Ja, maar we gaan nog eens teruggaan om de rest van de lijst. Hetgeen dat we niet gedronken hebben om terug te drinken.
Misschien is er dan wel een nieuwe lijst.
Dat is ook natuurlijk mogelijk. En, nieuwe versies, barrel-aged versies met kruiden. Misschien de collab waar we het er straks al even over hadden. Maar toch even benadrukken, we hebben nu 2 IPA's en een zuurbier. De derde onvermijdelijke pijler in wat voor mij belangrijk is in een brouwerij. Er is ook stout, uiteraard.
Absoluut.
Dus ik had al gezegd dat ze in hun eerste brouwsel getest hebben met een Imperial Stout, La Fauve. Maar ze hebben ook nog een koffiestout, Vaisseau Mère, moederschip is dat eigenlijk in het Frans. En 9,2%. En echt, de koffie, aroma's, de smaak, het was heerlijk eigenlijk ook weer. Ik kan eigenlijk niet veel andere woorden niet meer verzinnen, want het was eigenlijk over heel de lijn aangenaam, lekker, prachtig. Zo van die dingen, dat is het enige wat ik erover kan zeggen eigenlijk.
Inderdaad, als je daar in de buurt bent, zeker langs gaan.
Wat mij vooral, achteraf als ik erover nadenk, wat mij vooral is bijgebleven, is zowel Rémy als Samia zijn heel de down-to-earth mensen, super bescheiden. En ik ben dan zo lyrisch over wat zij aanbieden. En dankjewel. Ze beginnen niet te zweven. Ze werken hard, ze hebben een doel voor ogen, kwaliteit bieden, zachtjes aan uitbouwen. Ze hebben limieten met van capaciteit natuurlijk. Maar ze werken er hard aan. En ik vind dat gewoon ongelooflijk dat je zo toegewijd met je passie bezig bent.
Zeker, zeker. En ze hadden een heel duidelijk doel. Hè. Ja, je wilde echt craft bier maken, zoals het, ja, eigenlijk ook een klein beetje, zoals het in Amerika gemaakt wordt. Een beetje dezelfde stijl.
Ja. Er is nog één dingetje dat ik wil laten horen uit ons interview in het Frans. En we zullen misschien eerst even naar luisteren.
Expliquer notre projet à la barque était quelque chose de très compliqué. Et puis finalement, quand on a été dans les mêmes barques, mais à Bruxelles ou en Flandre, c'est beaucoup plus facile d'expliquer notre projet ici.
Oui.
Et donc du coup, on doit clairement, notre brasserie, on doit aussi ça à nos clients qui viennent de Flandre. Le fait que c'est eux les premiers qui ont compris ce qu'on faisait ici et qui vous pouvez le voir le week-end d'ici, il y a 50% réellement de clients flamands et c'est depuis l'ouverture. Vraiment. Moi, je suis vraiment impressionné par ça et quand on va à Anvers ou quoi,
l'accueil est très chaleur.
Vraiment, parce que moi, j'ai des souvenirs d'Anvers quand j'allais voir des concerts au Trix ou des choses comme ça. Mais et maintenant, voir qu'il y a nos bières là-bas, c'est génial.
Ja, dus Rémy had eigenlijk niet verwacht dat hun bieren in Vlaanderen zo'n succes zou hebben. Hè. Hij dacht dat dat de moeilijkste markt zou zijn om te gaan in doorbreken. En ja, eigenlijk met zo'n lekkere bieren kun je eigenlijk niet anders verwachten dat je geapprecieerd wordt in Vlaanderen.
Zeker. Ik denk zo dat het moeilijk is om ze te vinden in Vlaanderen ondertussen nog.
Het is moeilijk, want ze hebben natuurlijk kleine volumes. Hè. Het is niet zo'n grote brouwerij. Ze hebben tijdens de coronaperiode, dat ze geen horeca open hadden, konden ze redelijk veel, nog altijd in beperkte mate, maar toch redelijk veel blikken naar Antwerpen, Gent, Leuven, naar de speciaalbiercafés in die steden sturen. Omdat die zich een beetje hadden omgevormd tot craftbrew winkels.
Ja.
Maar dat is nu moeilijker, want ja, de mensen komen er en met de nieuwe maatregelen zal het weer wat moeilijker worden. Maar de mensen komen terug buiten en komen terug tot bij hen. En dus wordt heel veel ter plekke geconsumeerd. Misschien nog tof eigenlijk om te weten is dat ik ben dan een week of 2-3 geleden in Antwerpen naar een tap takeover van hen geweest.
Ja.
Ze waren in de Bierlovers Café. En daar konden we dan hun nieuwste stoutje proeven. En, dat was een pastry stout en die noemde Helter Skelter.
Alright.
En ook weer heel aangenaam. Echt stevig wel, hè, met 10,5%. Dus het is al niet meer om te zeggen, we gaan er hier een paar achter elkaar af en op drinken, maar het was heel aangenaam om te degusteren.
De naam komt mij ook ergens bekend van.
Helter Skelter is een nummer, ik denk, van de Beatles. Daar gaan we het moeten opzoeken.
Ja, tuurlijk,
en daar we zullen het anders, als we de foto even op onze Instagram feeds zetten, het nummerke erbij zetten.
Ah ja, dat is een goed idee. Oké, dat regelen we wel. Oké. Ja, we hopen in ieder geval dat iedereen genoten heeft van deze toch wel nieuwe format. En de kennismaking natuurlijk met de brouwerij Misery Beer Company. Wie graag de integrale versie van het gesprek wil beluisteren, dat kan. Op onze Instagram, daar houden we jullie wel op de hoogte van waar en onder welke naam binnenkort je deze kan beluisteren. Wij vonden het alleszins leuk om ook in Wallonië op bezoek te gaan naar lekkere bieren en toffe brouwerij op zoek te gaan.
Ja, dat is het minste dat we kunnen zeggen, want Vlaanderen heeft een hele rijkdom aan goede brouwerijen. Maar in België zijn er ook over de taalgrens heel toffe brouwerijen. We gaan dat blijven doen. We gaan ook daar nog op bezoek gaan.
Zeker.
En zo kunnen we de rijkdom die België heeft toch delen met iedereen. Misschien hebben we het nog wel meer in petto, hè, want we hebben contacten gelegd met een aantal toffe brouwerijen die de landsgrenzen zelfs overstijgen. Dus we gaan international. Maar
inderdaad, volgend jaar gaat het wel duidelijk worden.
We hebben prachtige verhalen in petto voor jullie. En zowel in België,
als in
Vlaanderen, Wallonië, als in het buitenland.
Yes, inderdaad. Alright, Dus stay tuned en volg ons op Instagram of op Facebook. School en tot de volgende.
Tot de volgende.